Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en ik heb hier bij mij te gast Geert Bourgeois, Europarlementslid voor N-VA. Welkom, meneer Bourgeois.
Goedemorgen.
Meneer Bourgeois, ik heb u even gecontacteerd omdat er deze week een stemming is geweest in het Europees Parlement die eigenlijk wel uniek te noemen is. Ze is in de eerste plaats op afstand gebeurd, als ik het goed begrepen heb. Klopt dat?
Klopt, inderdaad. Ja, grotendeels dan toch. Hè. Er zijn ook een aantal mensen daar ter plekke aanwezig geweest. Die hebben ter plekke kunnen debatteren, maar ook zij hebben het niet vergeten. Ja, ook zij hebben moeten stemmen vanuit hun kantoor. Ja, ik denk niet dat er één druk op de knop in het plenum zelf geweest is. Maar het is een heel hoge participatiegraad geweest. Er is op de 703 leden, als het niet vergis, zijn er nu 703 na de Brexit. Ja, er zijn er bijna 700 toch die gestemd hebben.
Dat is inderdaad een mooi aantal. Het ging over de coronacrisis. Er moest gestemd worden over noodmaatregelen voor investeringen in gezondheidszorg. Nu, dat verwonderde mij wel een beetje, want gezondheidszorg is toch geen Europese materie?
Ja, inderdaad, het is geen Europese materie. En de N-VA wil het ook zo houden. Dit is een lidstatelijke materie. Wij dragen bij op lidstatelijk niveau. Daar organiseer je de solidariteit, bepaal je hoeveel je wilt bijdragen, draag je verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg die je uitbouwt, voor het systeem waar je voor kiest, zoals Vlaanderen bijvoorbeeld met een getrapt systeem, met de eerste lijns gezondheidszorg, ook meer en meer getrapt systeem in zaken de ziekenhuizen. Wat wel is dat de Europese Commissie de verantwoordelijkheid heeft om de coördinatie tussen de lidstaten te bevorderen. En daar is de commissie wel wat tekortgeschoten. Ik heb het ook laten weten toen ik tussenkwam in de plenaire, in het allereerste debat daarover, uitwisseling van goede praktijken, van resultaten van behandelingsmethodes, resultaten van ontsmetting, preventieve maatregelen, resultaten van quarantaine. Uiteraard ervoor zorgen dat de binnengrenzen open blijven, want dit was schandelijk. Op een bepaald moment zijn er landen die uitvoer van medisch materieel en materiaal geblokkeerd hebben. Dat is wel de taak van de Europese Commissie. En dat kan beter, ook in zaken onderzoek en ontwikkeling. Het is toch nu wel duidelijk dat wetenschappers al heel lang wisten dat er een aantal virussen latent aanwezig waren, als ik het zo uit mag drukken. En dat het wachten was op de uitbraak, wat nu helaas ook met dit zogenaamde coronavirus gebeurd is. Dus dat is een coördinerende taak. Maar dit is duidelijk een bevoegdheid die wat ons betreft bij de lidstaten of bij de deelstaten moet blijven.
Duidelijk. Maar uiteindelijk zijn er veel mensen die toch wel zeggen dat Europa hier faalt, omdat het een gevoel geeft van ieder voor zich. U zegt het zelf, de landsgrenzen die teruggesloten werden en zo. Moet er hier naar de toekomst niet een plan opgezet worden om bij een volgende crisis veel meer gecoördineerd dit aan te pakken?
Ja, dat is duidelijk. Er moet een crisisoverleg kunnen zijn dat permanent op kan treden. Dat kan zorgen, zoals ik daarnet zei, voor coördinatie. Wat hier vooral mankeert, en ik ben de eerste, denk ik, die dat aangekaart heeft, en ik zie dat het nu overgenomen wordt door andere mensen. Ik heb gezien dat commissaris Sefcovic nu in plenaire ook mijn pleidooi overgenomen heeft. Ik lees zo pas een vrije tribune op de VRT van Ivan van der Kloot, die ook hetzelfde zegt. Ik heb gezegd, kijk, net zoals de Europese Unie toelaat dat lidstaten strategische sectoren beschermen tegen buitenlandse overnames, wat echt noodzakelijk is. Je moet oordelen wat voor je economie allernoodzakelijkst is, wat niet in derde landen, ik bedoel dan niet de landen binnen de Unie natuurlijk, maar derde landen buiten de Unie in handen van die landen mag komen, vind ik dat je parallel daarmee ook ervoor moet zorgen dat een aantal strategische producten, materialen, medische toestellen enzovoort hier gemaakt worden. Het kan niet dat je afhankelijk bent hoofdzakelijk van een land als China voor mondmaskers, voor hoogbeschermende mondmaskers die nu mondjesmaat binnenkomt, voor beschermende kledij, voor allerlei geneesmiddelen, voor beademingstoestellen enzovoort. Dit is strategisch. We zijn met een klein half miljard mensen En ja, ik heb geschreven in mijn Vrije Tribune op Doorbraak dat het normaal te verwachten valt dat in de toekomst, om allerlei redenen, dat kan oorlog zijn, dat kunnen zware handelsconflicten zijn, dat de toevoerlijnen afgesneden worden. Ja, dan staan we daar, dan stel je vast dat een hoogontwikkelde samenleving als de Europese Unie er niet in slaagt om in zelfvoorziening te doen voor die materialen. Ik zie nu dat op het terrein daar ook koortsachtig werk van gemaakt wordt. Ik weet nu, ik ben daarvoor gecontacteerd dat ingenieurs, Vlaamse ingenieurs, volop bezig zijn om te proberen de activiteit van het maken van hoog beschermende maskers, om die hier te kunnen ontwikkelen, om die hier te kunnen produceren. Dat vergt nogal wat technologie die zich nu in China bevindt. Ik hoop dat dit lukt. Ik denk dat we voldoende researchcentra hebben, dat we voldoende knappe koppen hebben, maar waar het vaak aan mankeert, dat is dat de productie elders gebeurt. We zien dat in een aantal materies er nu al wat men noemt reshored wordt, activiteiten terugkeren, wanneer we competitief kunnen zijn met landen als China, als het niet gaat over echte massaproductie. Er zijn voorbeelden, ook Vlaamse bedrijven, die gereshored hebben, die hun activiteiten teruggebracht hebben, omdat ze kunnen in competitie gaan dankzij robotica, dankzij Internet of Things, dankzij digitalisering. We noemen dat industrie 4.0. Voor massaproductie ligt dat moeilijker. Wel, mijn punt is dat de EU desnoods steun moet geven. Dit is ook mogelijk. Je kunt daar staatssteun voor geven om zaken die normaal massaproductie vergen. Ik denk dat mondmaskertjes maken, dat dat altijd goedkoper zou blijven in lage loonlanden dan bij ons. Wel nu, ik vind dat we daar desnoods staatssteun voor over moeten hebben om dat hier te produceren. Het kan niet dat we daarvoor afhankelijk zijn van derde landen. Het was al genoeg dat we zoveel moeten mobiliseren, zoveel goede gelukkig zijn, zoveel goede krachten moeten mobiliseren om de corona aan te pakken in de ziekenhuizen, in de zorg, preventie, noem maar op, zonder dat we ons nog zorgen moeten maken over de aanwezigheid, voldoende voorraad van een aantal producten. Ik denk dat dit één van de belangrijke lessen is die de Europese Unie daaruit moet trekken. Ik heb er ook over een schriftelijke vraag gesteld aan de Europese Commissie. Dit is voor mij van het allergrootste belang. En dus post-corona, ik hoop dat we ooit post-corona zullen kunnen spreken. Post-corona gaan er een aantal zaken maatschappelijk veranderen. Maar ook daar moet de EU strategisch denken. En kun je niet je inwoners, je burgers, in een situatie brengen van afhankelijkheid. Voor de rest inderdaad solidariteit. Ik vind het jammer, ik vind het heel jammer dat we ons niet solidair getoond hebben met Nederland. In Brabant is er in Nederland een zeer grote crisis, zijn er bedden tekort. In Catalonië zijn er bedden tekort, in Lombardije zijn er bedden tekort, in de Elzas zijn er bedden tekort. Nu wordt het misschien wat moeilijker, omdat wij ook wellicht stilaan naar een piek gaan. Maar 14 dagen geleden hadden we dat wel al kunnen doen. Hadden we solidariteit kunnen tonen, uiteraard niet door honderden bedden ter beschikking te stellen. Ik denk dat Duitsland er enkele tientallen ter beschikking stelt, maar het gebaar alleen al van, kijk, we hebben 10 of 15 bedden ter beschikking, zou mooi geweest en zou getoond hebben hoe wij met onze dichtste beste buur Nederland, of met andere zeer sterk leidende streken, regio's, volkeren, solidair kunnen zijn. Ik zie dat de directeur van het Universitair Ziekenhuis in Gent liever ook dat pleidooi houdt. Anderen zeggen, nee, voorzichtig, voorzichtig, we moeten zien dat we voldoende bedden hebben voor onze eigen zieken. Ik ben het daarmee eens. Maar zeker 14 dagen geleden, toen de crisis al volop bezig was, je ziet van die schrijnende beelden van mensen die op gangen liggen, die geen beademingsapparatuur hebben. Ja, dan kun je toch proberen om enige solidariteit te betonen. We hebben de middelen daarvoor, de mensen daarvoor. We hebben gelukkig heel veel bedden met beademingstoestellen. En dus die solidariteit, inderdaad, die moet je betonen.
Met andere woorden, u zegt wel dat post-corona Europa misschien eens heel hard moet kijken om terug iets meer voor zichzelf te gaan zorgen. Betere solidariteit onderling. Ook even kijken of dat de globalisering wel nog correct zit. En kijken of wat we zelf doen, of dat we dat dan niet beter moeten doen.
Ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Ik ben een fervent voorstander van vrije handel, faire handel. Ik verdedig altijd handelsakkoorden, ook omdat die zeer hoge standaarden omvatten. Maar vooral omdat die welvaart creëren, zeker voor een exportnatie als Vlaanderen. In de Europese Unie is het zo dat 1 op de 7 jobs afhankelijk is van export. In Vlaanderen is dat 1 op de 3. Wij leven van de export. Dat is een boutade die ik al jaren hanteer. Denk aan de middeleeuwen, waar we onze ontlaken uitvoerden naar de Hanzesteden. Vlaanderen heeft altijd gebloeid dankzij handel. We zijn zo inventief, we zijn zo productief. Wij produceren zoveel dat wij uitvoer nodig hebben. En dat is ook gezond en dat is ook goed, maar we moeten maat houden en dus moet je oppassen voor een zekere vorm van gigantisme, waar Geert Noens voor waarschuwt, maar moet je ook, zoals ik zei, zien waar de gevaarlijke, de niet aanvaardbare kantjes daarvan zitten. En dus als je zo afhankelijk bent in zaken zulke strategische goederen van derde landen, waar je niet zeker kunt van zijn, vandaag niet, in de toekomst niet, dan moet je daaruit conclusies trekken. En moet je zeggen, het is in ons belang om zelf die productie hier te hebben. Dat is wat mij betreft heel duidelijk. Ik vind ook dat er strategische stocks moeten zijn. Je kunt daar perfect rollende stocks van maken. Dat is wat hier in België niet is gebeurd. Ik heb begrepen dat de grote stok van mondmaskers kapot gegaan was en dat die dan maar vernietigd is. Terwijl je voor een rollende stok moet zorgen, natuurlijk, als zo'n maskers een bepaalde levensduur hebben. Wel, zorg dan dat ze gebruikt worden terwijl ze nog goed zijn en zorg dat er een nieuwe stok aangelegd wordt. Ook daar zitten wij, net zoals in onze industrie, met rollende magazijnen. Het is just-in-time delivery. Ik vind ook dat onze bedrijven daar conclusies uit moeten trekken. Dat ook zij moeten zorgen dat ze voldoende voorraad hebben. Die toeleveringsketen, die supply chain, kan ervoor zorgen dat je na enkele dagen dan niet meer kunt produceren. Ook al heb je zelf nog alle mogelijkheden, voldoende mensen om te werken. Maar we zijn zo afhankelijk van een totale grote keten, dat je ook moet nadenken, denk ik, over het aanleggen van voorraden. We hebben strategische voorraden voor olie. Waarom moeten we die niet hebben in de medische sector? Dat is even strategisch voor mij.
Heel wat om over na te denken. Ik ga even terug naar waar we in het begin over aan het praten waren, namelijk die stem in het Europees Parlement. Die ging over het vrijmaken van 37 miljard euro aan fondsen. Nu, heel opvallend is dat u en uw twee collega's N-VA, Europese parlementsleden, dat jullie zich onthouden hebben. Mag ik vragen waarom dat gebeurd is?
Wel, ten eerste wil ik toch wel zeggen dat wij heel solidair zijn, dat wij voor alle voorstellen gestemd hebben. Er lagen meer voorstellen op tafel dan dit. Er was er een voor de slots voor de vliegtuigmaatschappijen. Er was een solidariteitsfonds dat we gesteund hebben. Er is een globaliseringsfonds dat nu kan toegepast worden ook voor de corona. Het Europese investeringsfonds kan ook ingezet worden daarvoor. Op het laatste punt, namelijk het omzetten van die cohesiefondsen in fondsen die toelaten om de coronacrisis aan te pakken, daar zijn wij ook voorstander van. Maar we hebben ons onthouden omdat wij de verdeelsleutel niet correct vinden. Daar zitten we trouwens, dat is ironisch, mee op het standpunt van de Belgische regering. De Belgische regering heeft zich onthouden op dat punt en terecht ook omdat wat is er gebeurd? Er zijn cohesiefondsen die ervoor dienen, die moeten aangewend worden om regio's die minder dan het gemiddelde scoren, om die vooruit te helpen. Dat systeem bestaat al jaren. Elk jaar zijn er fondsen die niet aangewend worden, omdat die absorptiecapaciteit van een aantal landen of een aantal regio's te klein is, of omdat ze onvoldoende werk van maken. En wat gebeurt er dan? Die fondsen gaan terug naar het EU-budget. Het gaat hier nu concreet over 8 miljard euro, dat dan als hefboom dient om in totaal 37 miljard euro investeringen te kunnen doen. Ja, dan hebben wij gezegd, prima, we zijn daar voorstander van, dus we hebben er ook niet tegen gestemd, we zijn daar voorstander van, maar zorg dan dat je een ander verdeelsleutel toepast dan alleen focussen, meeste geld laten gaan naar economisch achtergebleven regio's, die vaak niet de meest getroffen regio's zijn. Kijk naar Italië, Lombardije, De meest welvarende regio van Italië is hard getroffen daardoor. Waarom is Vlaanderen onderverdeeld? Binnen België, we krijgen 5 miljoen, Wallonië krijgt 25 miljoen. Waarom moet er minder geld naar Vlaanderen gaan? We moeten even hard inzetten op het bestrijden van die coronacrisis, die middelen kunnen aangewend worden voor 3 doeleinden, voor medische doeleinden, corona. 2, voor de ondersteuning van getroffen werknemers. We hebben ontzettend veel Vlaamse werknemers die getroffen zijn hierdoor. En 3, voor het ondersteunen van het bedrijfsleven. Dus we hebben heel rationeel gestemd zonder te zeggen dat we tegen zijn. Het omgekeerde is waar. We zijn voor. We hebben dat met een genuanceerde stemverklaring gedaan. En ik begrijp dus niet dat daar enige heisa over ontstaat. Ik heb gelezen dat een krant dit een historische stemming noemt. Dat is, ja, we moeten oppassen met dat soort adjectieven. Het is een heel belangrijke stemming geweest. Zoals u zei, het was ook uniek in die zin dat het de eerste keer was dat we op afstand gestemd hebben. Maar solidariteit, en ik ben 100% voorstander van solidariteit en aanpak van de crisis, moet niet beletten dat je nog altijd rationeel moet nadenken. Ik heb nog geen enkel argument gehoord waarom de verdeelsleutel voor voor de bestrijding van corona dezelfde moet zijn als die voor de cohesiefondsen. Dus dat is het. Ik begrijp de heisa daaromtrent niet. Laat ons veel beter met z'n allen die zaak aanpakken en zorgen dat we zoveel mogelijk nuttige maatregelen in lijn brengen. Zorgen dat we onze zieken kunnen verzorgen, dat we ons maatschappelijk organiseren, dat we daar ook wellicht maatschappelijk lessen uittrekken voor de toekomst. Ik denk dat we, nu we op onszelf aangewezen zijn, gezinnen die op zichzelf moeten terugplooien, ja, dat we de waarde beginnen te ontdekken van sociale contacten. We zoeken alle mogelijke manieren om dat te doen. We skypen met onze kleinkinderen, met vrienden die we niet meer kunnen bezoeken. We zoeken een manier om een contact te hebben met onze mensen die in de zorgcentra zitten, met mensen die alleen wonen. We helpen ook wat. Er zijn heel veel mooie dingen die ontstaan nu en waar we, denk ik, in de toekomst nog over moeten nadenken. Wat kan gebeuren om te zorgen dat er een zekere solidariteit is, dat we weer omgaan met leren op afstand, dat we weer omgaan met videoconferenties enzovoort, waarbij we ons minder gaan verplaatsen met z'n allen, telewerk. Er zijn heel veel zaken die, hoop ik, niet eendags gebeurtenissen zullen zijn, eendags vlinders zullen zijn, maar die we verder kunnen doortrekken. Het beperken van de globalisering, zoals ik daar straks uitgezet heb, dat zijn allemaal zaken waar we lessen uit kunnen trekken. Maar de heisa vanuit een bepaald... Ik heb enorm veel mensen op mijn Twitter-account verborgen gemaakt, zodat ik ze niet meer moet lezen. De bagger die je over je heen krijgt, de scheldpartijen, alsof je niet solidair bent. Man, dat is... het is juist omgekeerd. Wij zijn zeer solidair. Ik wil ook die solidariteit nog versterken, nog verbeteren. Het is niet omdat je solidair bent dat je niet mag zeggen, hola, het gaat hier over bestrijding van een epidemie. Het gaat hier niet over steun aan achtergebleven regio's die vaak landelijker zijn, die vaak proportioneel misschien ook minder zullen getroffen worden. Ik weet het niet, maar je mag daar toch wel vragen bij stellen. We willen dat signaal geven aan de Europese Unie. En dat is een signaal om te zeggen, kijk, als zich dat nog eens voordoet, zorg dan dat je klaar bent met fondsen die je op een correcte manier kunt gaan toebedelen aan de meest getroffen misschien. Ik heb er ook geen bezwaar tegen dat men dat doet, alhoewel ik vrees dat iedereen vroeger of later op een even intense manier zal getroffen worden.
Meneer Bourgeois, hartelijk dank voor deze uitleg. We leren eruit dat u zegt dat er dringend moet gekeken worden om de solidariteit correct te zetten. Zeker wat betreft ook de verdeling van de fondsen, maar ook de onderlinge solidariteit tussen de lidstaten. Heel duidelijk waarom jullie standpunt hebben ingenomen. Beste luisteraars, we hopen dat u er ook veel uit geleerd heeft. En we nodigen jullie zeker uit om opnieuw aanwezig te zijn bij een volgende episode van Doorbraak Radio. Dankjewel en tot een volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.